De vorige keer wilde ik zo graag de link leggen, de schakel aanreiken tussen het Richterenboek en de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring. En ik dacht een ogenblik dat ik dat wel kon doen in één avond, maar dat brak me een beetje bij de handen af. Het zal goed geweest zijn, maar het was heel veel. En ik heb me daarna afgevraagd, voor Gods aangezicht, heb ik het goed gedaan? Niet dat ik het zou moeten doen, dat ik een voldoende zou moeten halen, maar je vraagt je af, Heere, was dat uw plan, is dat uw bedoeling? En toen schrok ik eigenlijk een beetje, ik denk, misschien heb ik wel veel over het Richterenboek gezegd en weinig over de Heer Jezus, of te weinig over de Heer Jezus. Dus ik heb me daarover onderhouden en voor Gods aangezicht overwogen, wat moet ik? Ik vind die link, de schakel, de verbinding tussen het Richterenboek en de Openbaring 2 en 3 heel bijzonder. Dat vind ik uniek. Dus ik ga er nog iets over zeggen, maar niet zo uitvoerig als de vorige keer. We hebben nog 4 gemeenten in dat stuk van Openbaring te gaan. De 4 van die 7 die daar genoemd worden. Dat is dus Thyatira, dat is Sardes, dat is Philadelphia en dat is Laodicea. En ik ga van de eerste en van de laatste nog een behoorlijk stukje Richteren informatie geven. Althans, ik poog dat. En de andere 2 laat ik aan uw studie over, om dat voor uzelf, misschien in stille tijd of samen met anderen, te overwegen. Maar mooi is het wel. Het gaat in het laatste Bijbelboek over 7 gemeenten. Er waren meer gemeenten in Klein-Azië. 7 worden genoemd. En dat 7-tal geeft ons een complete indruk van wat er toen, maar ook profetisch nu nog steeds aanwezig is. Het hele boek Openbaring is profetie. Zo wordt het genoemd. Het boek van deze profetie. En profetie is per saldo het getuigenis van Jezus, want het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Dat vindt u in Openbaring 19. Dat is de sleutel om het laatste Bijbelboek in zijn geheel te kunnen snappen. Het gaat over hem. Het getuigenis van Jezus, dat is de adem van de profetie. Maar dat geldt ook voor het stukje van Openbaring 2 en 3. En het is misschien voor de meesten nieuw of een beetje onbekend, dat in de hoofdstukken 2 en 3 van het laatste Bijbelboek ons een profetische schets gegeven wordt van de hele kerkgeschiedenis. Ja, toen de apostel Johannes nog leefde, toen geschreven. En nu kunnen wij het lezen, maar het heeft een schitterend stuk vergezicht in zich. En het gaat ook een beetje over de teloorgang, als het om onze verantwoordelijkheid gaat, de afkalving, het niet meer zo mooi genieten. Alles wat aan onze handen is toevertrouwd, wat wij in onze handen krijgen, wat mensen toevertrouwd kregen, dat is tot op heden stuk gegaan. En dat geldt ook voor de gemeente. En daarom moeten we die waarschuwing pakken. En die waarschuwing vindt u in Openbaring 2 en 3, maar die vindt u ook al in het Richterenboek. Daar ging het om precies dezelfde dingen. Toen waren het Jozua en zijn gezellen die dat land binnengingen, die dat land binnen mochten gaan. Het hele land lag open, ze mochten overal hun voet opzetten, ze mochten daarvan gaan genieten. En in no time zijn ze daarmee gestopt. Hebben ze de inwoners die weggejaagd moesten worden weer binnengelaten. Nog sterker, ze zijn bondgenoten geworden. En ze hebben van alles gedaan waardoor ze de zegen kwijtraakten. Nou, dat is dus de link, de schakel tussen dat Richterenboek in het Oude Testament. Na Jozua, weer de 5 boeken van Mozes en dan Jozua, Richteren, Rut, 1 Samuel. Dat Richterenboek is een bijzonder leerrijk boek voor jou en voor mij. Goed, ik probeer het met Gods hulp en ik heb daar behoorlijk voor zitten bidden en ook een beetje zitten sidderen van, Heer, wat moet ik? Als je wilt laten bespelen, alleen maar als instrumentje, door hem die alleen maar geven kan, dan moet de Heilige Geest, dan moet God de Heilige Geest het gaan doen. En dat geldt voor mij, dat geldt ook voor jullie, dat geldt voor ons allen. Maar de Heilige Geest wil zo graag de mooie dingen die in de Bijbel verpakt liggen, opgestapeld zijn, om die mooie dingen eruit te krijgen en om daar ook van te genieten. Ik begin ook even raar, typisch. En dat komt omdat men dat gisteren, maar ook al daarvoor, nogal bezig hield. Ik studeerde op de reiniging van de Melaatse in het Oude Testament. Dat is een stukje tekst uit Leviticus 14. Als u het op wilt zoeken, dan zoekt u het op. Als u het later wilt gaan lezen, graag alsjeblieft. Melaatsheid, dat begint al in Leviticus 13, maar het ging maar om het stukje in hoofdstuk 14. Melaatsheid is een hele erge ziekte. Die was toen absoluut niet te genezen. Nu schijnt er genezing te zijn. Er zijn middelen gevonden, uitgevonden, die helpen. In elk geval om de grove vergroeien tegen te gaan. Maar melaatsheid is de hele Bijbel door een soort aanduiding van melaats, van kop tot teen, van de hoofdschedel tot de voetzool. Helemaal. En als het helemaal uitgewoed is, als dat allemaal uitgewerkt is, als het niet meer rood is of paarsachtig, als het niet meer actief bezig is, als het dus uitgewoed is, dan zou de melaatsheid over zijn en dan kon je je laten reinigen. Dan kon je naar de priester gaan om weer in de gemeenschap te mogen functioneren. Want die melaatse mensen werden buiten het dorp geplaatst en die kregen een predicaat, een soort plakkaat opgeplakt, een soort duiding, melaat, en dat moesten ze ook roepen. Soms waren ze alleen, soms waren ze in groepen, en dan moesten ze melaats, melaats, onrein, onrein roepen. Zodat de mensen niet met diezelfde mensen in aanraking kwamen, maar dan werden zij ook onrein. Het was zeer besmettelijk. Hele felle maatregelen werden getroffen. En u vindt ze in de Bijbel, in het Oude Testament, u vindt ze in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament komen een paar melaatse bij een van de koningen voor, die buiten het legerkamp, buiten de stad rondzwerven en dan ontdekken dat een bepaalde koning al weggetrokken is. En zij zich daar te goed doen aan het witte brood en aan de haringen. Nou ja, sorry, dat is lijden, maar bij wijze van, aan alles wat ze hebben. En tegen elkaar zeggen, we doen niet goed, we zitten hier te eten. Terwijl de hele stad in hongersnood is. Deze dag is een dag van blijde boodschap. Dus laten we naar de stad gaan en het verkondigen. Voor mij een evangelisatietekst bij uitstek. Wij doen niet goed. Wij zitten te eten, maar die rest verkommert. Dus we moeten die anderen ook waarschuwen. Oude Testament. Nog een Oude Testament. Naaman de Syriër. U kent hem wel. Die uit, een generaal uit Damascus. En die kwam bij Elisa, die wilde gereinigd worden. En Elisa, dat kan ik niet. Enfin, u kent het, maar hij ging toch naar huis. En hoe? Ik vind het voor mij een van de allermooiste plaatjes. Dat op het moment dat Israël afwijkt en de goden uit Damascus binnenhaalt. In Jeruzalem notabene, in de tempel. De tempel wordt verbouwd voor de koning van Syrië. Echt waar. De ingang wordt verlegd. En het altaar van de Heer wordt aan de kant geschoven. Er komt een altaar, zoals het daar in Damascus bij de Syriërs was. Dat wordt daarvoor in de plaats gezet. Zo grof. Maar op hetzelfde moment wordt die Naaman genezen. En wat doet hij dan? Dan vraagt hij een kuub zand. Sorry dat ik het zo zeg, heel gewoon. Een soort bulk met zand uit Jeruzalem mee. Uit het land mee. Neemt een bulk zand mee en stort die kuub zand uit daar in Damascus. En die zegt, en als ik dan in Damascus ben, dan ga ik de Heere danken op dat kleine stukje Israël in Damascus. Dus Damascus is in Jeruzalem. En Jeruzalem is in Damascus. Dat zijn plaatjes. Schitterend is dat. Maar ook een Naaman dus. In het Nieuwe Testament kom je ze soms in groepen tegen, soms 10 tegelijk. Lucas 17, 10 melaatse mannen. Ze worden alle 10 gereinigd, vertoon u aan de priester. Ze gaan, één komt tot de conclusie dat die toch niet in de, bij de priester welkom zal zijn. Hij is een Samaritaan. Als hij daar gekomen was, had die priester hem weggestuurd. Ja, zo gaat dat. Als je genezen bent en je bent niet van de club, dan word je weer weggestuurd. Is er niemand teruggekomen om God de eer te geven dan deze vreemdeling, zegt de Heer Jezus. Waar zijn de 9? Andere gebeurtenis. De Heer Jezus heeft iemand ontmoet. En Melaatse die tegen hem zegt, indien u wilt, u kunt mij reinigen. En de Heer Jezus zei, ik wil. 2 keer heeft de Heer Jezus gezegd, ik wil, voor zover wij weten. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En ik wil wordt gereinigd. Verder, ik kom om uw wil te doen, o God. 2 keer, ik wil. Ook bij een Melaatse dus. Nu gaat het om het volgende. Als een Melaatse dan gereinigd mocht worden, dan ging de priester naar buiten, ging hem bekijken en dan gebeurde er van alles. Ik kan al die details niet opnoemen, die kan ik wel opnoemen, maar dat voert te ver, denk ik. Maar het mooie is dat op een bepaald moment daar een soort keulse pot, een aarden pot met bronwater, met levend water wordt gevuld. En dat boven dat water van in die aardenpot een duif geslacht wordt, een reine vogel. En dan is het bloed op dat wateroppervlak te vinden, met wat andere stoffen waarschijnlijk. En dan wordt er iets later een tweede duif gepakt en die wordt niet geslacht. Die wordt met zijn vlerken in dat bloed gedoopt, met nog wat andere stoffen, maar laten we alleen maar weer dat bloed blijven. En dan wordt hij losgelaten en dan vliegt hij weg met het bloed aan zijn vleugels. Met het bloed. En dan brengt hij dat bij wijze van als een getuigenis bij de Heer. Dat wordt uitgebeeld. En op hetzelfde moment gaat een Melaatse vanaf diezelfde plek met bloed aan zijn oorlel en bloed aan zijn rechterduim en bloed aan zijn grote rechterteen. Die loopt daar weg. Bloed. Rechtstreeks naar de hemel. En bloed hier op aarde van iemand die gereinigd is. Dat is de illustratie van het offer. Het werk van hem die het lam Gods is, die het offer is, die aan alle eisen van God heeft voldaan, dat is in de hemel gezien, hier op aarde nauwelijks opgemerkt. Misschien wel vergeten. Maar er zijn ook mensen die door het bloed hun zintuigen laten beheersen. Door het bloed hun handelen laten beheersen. Of hun wandel, hun voeten laten beheersen. Bloed, bloed, bloed. En die zijn hier op aarde. En die vormen het getuigenis van God op aarde. En ik hoop van harte dat jij erbij bent. Ik vraag u niet naar welke kerk u gaat, bij welke club u hoort. Ik vraag u wel of u leven uit God hebt, of u weet dat uw verkeerdheid, uw melaatsheid niet te genezen door mensen. Alleen maar te genezen door onze Heer Jezus, dat die melaatsheid weg is. En dat u beseft dat er een offer nodig was om dat bloed daar in de hemel te laten spreken. Dat spreekt daar nog. Als u in de hemel komt, dat spreekt daar nog op het verzoendeksel in de hemel. Maar u en ik worden nu gekenmerkt door het bloed van het offer. Die mensen die gekenmerkt zijn door het bloed van het lam, door het bloed van het offer, door het bloed van de reiniging van schuld van zonden, die vormen samen de gemeente. Dat is een beetje te algemeen, ik moet eigenlijk zeggen, die vormen het getuigenis van God op aarde. En daarover gaat het nu vanavond. En er was dan een groep van die mensen die was in Thyatira. Ga ik met u lezen. Openbaring 2, vers 18. Thyatira. Schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira, Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Enkele dingen heb ik tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zodat ook, zoals ook ik, die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Eerst tot zover. Gemeente Thyatira. In wat we noemen de profetische schets, dat betekent dus dat in die zeven gemeenten een profetische schets, een schilderij, maar dan vooruitblikkend, profetie, vooruitblikkend, een profetische schets van de hele kerkgeschiedenis te zien is, wordt Thyatira gezien als de donkere middeleeuwen. Waar de afgoderij, de kerk is dus nog voor Luther. We hebben net 500 jaar reformatie terug zien komen. Misschien heb u beelden gezien, misschien heb u gelezen. Maar die middeleeuwen, en er is ongelooflijk veel afgoderij de kerk binnengekomen. Ook verkeerde praktijken. Daar heeft Luther namelijk enorm tegen geprotesteerd. Dat je de hemel zou kunnen verdienen door geld te geven. Door de collectebus niet te negeren, maar daarin te doneren. Door mee te helpen aan de bouw van de grote kathedraal in Rome. Want dat is daarvan betaald. De donkere middeleeuwen. In het Richterenboek vindt u ineens een meneer Gideon. Ik weet niet of u die geschiedenis kent, daar heb u vast van gehoord. Van die 300 man die met een soort Gideonsbende een gigantische overwinning halen. Daar is genoeg over verteld. Prachtig verhaal op de zonderschool. Stoer en geweldig. Maar ze hebben niks gedaan. Die mensen, die Gideon mensen, die hebben niks gedaan. Helemaal niks. Die hebben alleen maar gestaan. En toeter in de mond zo boe. Blazen, blazen, blazen. En een fakkel in een aardenkruik. Die aardenkruik moesten ze stuk slaan. Het aardenvat waarin wij onze lichtjes hebben, dat moet weg. En dan pas komt het licht naar buiten. En we mogen alleen maar getuigen. Een klaroenstoot laten horen. Een bazuingeluid laten horen. 300 man waren genoeg om een gigantisch leger uit die tijd te verslaan. Maar het begint anders. Het begint met Gideon die aan het tarwekloppen is in een wijnpers. Heel apart. Hij durft niet meer. Niemand durft nog. Gideon, zijn vader, was een soort burgemeester van dat plaatsje Ofra. En daar had Gideon, zijn vader, invloed. En daar hadden ze een Baals-altaar. Let u op. Ver voor Izebel kwam. Izebel is bij koning Agab pas gekomen. Veel later, eeuwen later. Maar ver daarvoor was daar al een altaar voor de Baal, waren daar al gewijde palen. En daar werd op geofferd. En Gideon krijgt een bijzondere ontmoeting met de Heere en wordt geraakt en krijgt de kans om te vertellen wie hij is. En dan zegt daar de engel des Heeren: jij moet gaan. Jij moet er wat aan doen. En waar begint het dan? Dat begint in Gideons eigen stadje en in zijn eigen huis, daar waar hij woont. En dan moet je het altaar daar in van je vader, die moet je afbreken. En die gewijde palen van je vader en van de buurman, die moet je afbreken. En dan moet je de tweede stier nemen, die van 6 jaar oud of 7, er staat een leeftijd bij. God houdt ook de boekhouding van de stieren bij in de hemel. Heel merkwaardig hoor, goed voor de boeren. Maar het staat echt in de Bijbel. En daar, die moet je nemen, dus niet het eerste stier, maar het tweede, ook niet de derde, de tweede. Heel precies geduid. En die moet je dan gaan offeren. En dan moet je er zelf een altaar gaan bouwen. Daar moet je een altaar bouwen en daar moet je die stieren bouwen. Nou, denkt Gideon, als ik dat doe, dan heb ik gelijk een volksopstand van je welsten. Dan krijgen we gelijk de hele zaak in rep en in roer. En daarom ging hij 's nachts. Er zijn meer mensen die 's nachts bepaalde dingen doen. Nicodemus bijvoorbeeld, noem maar hij ook. En daar vind je het ineens terug dat daar die Baalsdienst, die Izebel, die wordt echt gezien in de Bijbel als de aansteekster, de vurigste vertegenwoordiger van het Baal. Die heeft de Baalsdienst in de tijd van koning Achab binnengebracht. Die heeft ervoor gezorgd dat de priesters kwamen voor Baal, dat dat van alles gebeurde. En Gideon deed het. En de buren zeggen tegen Gideon zijn vader, ja, maar het is jouw zoon, dan moet je hem ombrengen. En die vader wordt gelukkig wakker en die zegt, nou, als God een beetje God is, hij bedoelde, als Baal een beetje kan, dan moet hij het maar doen. Nou, die deed dus niks. Van eerder ook al niet. En later ook niet, want die doet helemaal niks. Maar zo'n getuigenis is er. Als ik het nu zo vertel, en ik lees in Thyatira, dat ze de vrouw Izebel laten begaan, die zichzelf zegt dat ze profetes is, en dat ze allerlei afgoderij, allerlei beeldendienst, allerlei toestand. Ziet u die link tussen Richteren 6, daar begint dat verhaal van Gideon, en Openbaring 2. Waarom zou u Richteren 6 eigenlijk in uw Bijbel hebben? Nou, om Openbaring 2 te begrijpen. Daarom. Zover ga ik echt. En dat is heel belangrijk. En hebben wij dat dan niet vandaag? Nou, wisselwaarachtig. Ik zag een plaatje van een voetbalwedstrijd. Ik kijk wel eens. Het zal wel niet goed zijn in uw oog, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb niet eens gevoeld dat ik het echt moet beleiden voor de heren. Maar ik vond het nog wel mooi ook. Maar afgezien of ik het nog mooi vind of niet mooi vind. Maar er zaten 50.000 mensen in zo'n stadion. Een vrij grote club. En die hebben zich daar uitgesloofd. En die hebben hun sterren daar gewoon aanbidden toegezongen. En handen uitstrekken. En nou, het was afgodisch tot in bed. De hele zaak stond te sidderen. En ze hebben ze verheerlijkt. Ze hebben die god van de voetballerij verheerlijkt. Nou, je zou op die reden al nooit meer kijken. Maar ik hoef niet naar die mensen te kijken. Maar dit is de werkelijkheid. En is dat alleen bij de voetballerij? Nee, dat is ook bij autoracen zo. En dat is ook bij popconcerten zo. Dat is ook op alle mogelijke manieren zo. En wat denkt u van sprekers die het een beetje goed doen? Afgoderij. Niet de Heer de eerste plaats. Niet de Heer Jezus. Niet hij alleen. Zou er iemand vinden als hem, zei Farao ooit over Jozef. Zouden we iemand kunnen vinden als de Heer Jezus? We hebben het echt gezongen. Schoonste Heer Jezus. U bent het, Heer Jezus. U bent het helemaal. U bent het 100%. Nou, hou daar vol. En laat dat niet weggeduwd worden door onze idolen. Door onze grootheden. Door onze slaafse onderwerping. Hebben we nog meer afgoders om? Nou, we hebben aan de Moloch geofferd, staat in de Bijbel notabene. Dat betekent dus dat er kinderen werden geofferd. Maar er staat ook in de Bijbel, dat, in elk geval in de ongeschreven Bijbel, de Bacchus. Heb je ooit zo'n Bacchus gehoord, de god Bacchus? En wat drinken, hè? En Mammon, dat staat wel in de Bijbel. Geld. Er zijn, ik weet niet hoeveel. En we praten dan over ontsporing in seksueel opzicht. We praten over ontsporing als het gaat om drugs. Om verdoving en zo. En om criminaliteit, waar er altijd ruzie over komt. Het is één grote bende aan het worden. En dan kun je zeggen, ja, dat hebben we allemaal niet. Maar ondertussen is er bij ons misschien ook wel iets. Wie heeft het in jouw hart? en in jouw denken voor het zeggen? Dat is toch de vraag? Is het God of is het iemand anders? En die fluisteringen van Izebel, oh, die hoor je ook. Maar jij bent belangrijk. Je moet niet over je heen laten fietsen. Jij bent belangrijk. Het gaat om jou. Nou, het gaat niet om jou. Het gaat om hem. Alleen om hem. Niet om jou. Natuurlijk ben je erin betrokken en mag je de handen dichtknijpen dat je een zegen krijgt. Maar het gaat niet om jou. Jij bent niet de belangrijkste. En ik ook niet. Predikers, loeigevaarlijk. Ik moet zo vaak bidden, Heer, alsjeblieft bewaar me maar. Dat ik niet hoogmoedig word en dat ik niet over de grens heen ga. En de duivel zegt altijd, dat zei die bij Luther al, je bent heel mooi. Dat heb je goed gedaan. Je hebt goed gescoord hoor vanavond. Nou, zegt Luther tegen Melanchthon, je bent de tweede die het zei, maar de duivel heeft het net ook al gezegd. Snap je, dat is een hele oude. Maar zo gaat dat. Iedere keer hetzelfde. Denkt u dat Thyatira ooit in het verleden, ja, dat wordt nu aan u en mij gezegd, omdat dezelfde lijntjes, misschien wel via het Richterenboek, ook bij jou terechtkomen. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dat is best pittig. Hier staat, maar ik ga ingrijpen, zegt de Heer. Want alle die op deze wijze overspel plegen, ziet u wat de Heere God kan het niet uitstaan. Dan heb je hem niet meer als enige, maar dan heb je naast hem nog iemand. Nou, dat is overspel. Ja, alleen in de natuur, nee, gewoon in je denken ook. Over, maar de jeugd, hun kinderen, die zal ik door de dood omringen, daar blijft niets over. De next generation, de volgende groep, komt niet. Die valt weg. Dat kan niet anders. Oh, dan is Thyatira toch wel belangrijk voor ons. Ja, nu kun ik wel zeggen, ja, dat was de middeleeuwen, dat was de Rooms-Katholieke traditie, en toen ging het helemaal fout in Rome, en toen hadden ze gedoe met paus A en paus B. Klopt, heel veel. Als u dat zou willen, kunt u gigantische schriften volschrijven met misstanden uit die tijd. Dat klopt. Maar dan denkt u, ja, nou, dat was die tijd. Dus dan hebben we Thyatira gehad. Alsof Thyatira vandaag niet meer bestaat. Want de laatste vier, die gaan door tot het eind. De laatste vier gaan door tot het eind. De vier boeken, de vier gemeenten die we vanavond bekijken, die lopen door tot het eind, totdat de Heer Jezus komt. Daar zitten we middenin. En dat weet u. Dat weet u. Nou, lees dan. Wat hierop volgt is Sardis. Dan ga ik niet alles lezen, maar toch een paar teksten. Sardis, Openbaring 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige. Ik laat het aan u over nu. Na die moeilijke middeleeuwse periode is er een opwekking gekomen. Dat was de reformatie. Nou, u hebt er allemaal iets van meegekregen. Kan haast niet anders. Het heeft in alle kranten gestaan. Het heeft de televisie gehaald. Het heeft de radio gehaald. Heel veel boeken opnieuw uitgegeven. 500 jaar reformatie. Nou, ik heb gekeken. Ik wilde ook, dat interesseert me en dan kijk je ook. Ik heb de viering gezien in Wittenberg, in de slotkapel, waar het hoofd van de Lutherse kerk zijn preek hield. En waar hij zijn broeder Franciscus uit Rome uitnodigde voor een bezoek in Wittenberg. Nou, ik was alsof ik het in Wittenberg hoorde donderen. Sorry hoor, ik had Keulen willen zeggen, maar bij wijze van. Hoe is het mogelijk? En tot mijn stomme verbazing staat de volgende dag of dezelfde dag in de krant. Vaticaan heeft een nieuwe postzegel uitgegeven. Luther. Met zijn vriend Melanchthon erop. Ter gedachtenis aan 500 jaar protestantisme. Kunt u zich dat voorstellen? Dat in die tijd Luther in de ban werd gedaan en op de brandstapel moest komen. En dat ze nu hem, die daar toen verantwoordelijk voor was, uitnodigen. En dat diezelfde club nu een postzegel uitgeeft. En de brieven stampen Luther. We zijn vriendjes hoor. Ja. En het hoofd van de Lutherse kerk die daar toespraak hield, die zei, het is geen dag van scheiding, maar het is een dag van hereniging. Nou, amen. waarvan acte. Maar ze praten niet meer over de Heer Jezus. Niet gehoord. Ik ben te fel. Nou, misschien bent u zelf zo fel. Misschien heb u zelf geluisterd. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat over onze club. Onze kerk. ...500 jaar reformatie. Heeft de reformatie ons niet iets gebracht? Jazeker, we hebben opnieuw de Bijbel gekregen. Statenvertaling is ontstaan daardoor. Sola scriptura, alleen de schrift. Sola gratia, ja schitterend. Alleen door genade kunt u een kind van God worden. Prachtig. Sola fides, alleen door het geloof. Niet door werken, niet door collectebussen... ...niet door mee te helpen om de Sint-Pieters-kathedraal te bouwen. Alleen door het geloof. Sola solus Christus... Nee, niet via de paus, niet via Maria, maar alleen maar de Heer Jezus. En soli Deo gloria, alleen aan God de eer. Dat was die vijf, schitterend. Schitterende uitdrukking. Maar soli Deo gloria klonk niet meer en solus Christus ook niet. Zover zijn we weg. En nu staat hier Sardes. Geef de naam van dat geleefd. Dus het leek schitterend. Het bloeide. Alsof het opnieuw geboren werd. Maar gij zijt dood. Het is weer verstild. Zoals water oorspronkelijk uit een bron komt. Een stroom van water wordt. En dan wordt het winterdag. En dan is het ineens vorsterig. Het gaat vriezen en het water stopt. Het is nog steeds water. Maar het stroomt niet meer. Dat is het probleem. Ik weet niet hoe het met jou gaat. Dingen die je vroeger hoorde, die zijn je... Daar heb je op laten springen van vreugde. Halleluja! Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Solus Christus. Alleen de Heer Jezus. En het was door Gods genade. Mijn lievelingslied is... Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Alleen genade. Niet uit werken. Toen wel, weet je wel, daarvoor. Maar nu, alleen genade. Door het geloof in de Heer Jezus. En nu dan? Ja. Nou, daar gaat hij. U hoort uzelf zuchten van, ja, die frissigheid is wel weg. En dan vergelijkt u dat met die man die vroeger zijn vrouw toen op de huwelijksdag in zijn armen nam en over de drempel droeg. En de dag daarna gelijk stopte met dat over die drempel dragen. Maar dan moet ze het zelf maar. Nou, snap ik ook wel. Best moeilijk. Draagt er ook anders lasten. Ga er maar aan staan. Nee, maar ik wil zo graag duidelijk maken. Dan gaat u zichzelf een beetje in de luren leggen, vind ik hoor. Tot te zeggen, ja, zo gaat het nu met het geloven ook. Het frisse is eraf, het spontane is weg en het is niet meer zo boeiend en zo geweldig. Het is allemaal anders, klopt. Als het goed is, heeft het zich verdiept. Is het volwassen geworden? Is het echt rijp? Geworden, is het gerijpt, het geloof rijpt tot volle bloei komen. En dat is niet hetzelfde als kalveren in de wei met sprongetjes van hier tot Gunther. Maar dat is anders, het is dieper, het is intenser. En jij dan? Nou even eerlijk, je hebt de naam van dat geleefd, maar leeft het nog bij je? Is het nog springlevend? U kunt zich heel duidelijk terug laten koppelen op toen en toen. Onze oudvaders, onze voorvaders, die hebben toen en toen dit en dit gezegd of gedaan, geschreven. En die zijn toen zo begonnen en nou, dat hebben we overgenomen en we houden het mooi vast. Ik heb heel wat boekjes over die Emis gelezen. Ik vond het eigenlijk wel mooi aan de ene kant, maar aan de andere kant niet zo. Maar goed, dat is mijn eigen smaak misschien. Maar die Ordnung... He, dat is hun taal, he. De voorschriften, dus wat ze allemaal bij elkaar gesprokkeld hebben. Daar moet je je aan houden. De naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Ik schrok, ik was in Canada, een keer op weg richting Vancouver, naar mijn zwager en schoonzus. En we hebben Hutterites bezocht. Dat was in... Die andere staat daarnaast waar Calgary ligt en zo. In Alberta. Daar zijn hele kolonies van. Dat zijn ook een soort Emis-achtige. En die hebben een Duitse Bijbel. omdat ze daar vandaan komen, ze houden zich echt strikt vast aan de Duitse woorden en de Duitse gebeden, de Duitse gezangen. Dus dit is helemaal Duits. We kwamen er binnen en toen mochten we kennis maken met iemand die daar een beetje leiding gaf. Die kwam met de grote Bijbel, grote Duitse Bijbel. Onze naam kwam uit een bijeenkomst. We mochten hem begroeten, we mochten met hem spreken. En toen dacht ik, dan ga ik Duits met die man praten. Nou, dat heb ik gedaan. Hij verstond er geen woord van. Ik was helemaal verbaasd. Ik zei, maar u leest uit een Duitse Bijbel? Ja, dat hoort zo. Oh ja. Maar je snapt het niet. Begrijpt u wat ik bedoel? De naam hebben dat je leeft, maar het is helemaal dood. Het is helemaal niks meer. Gaat ik nu de rode kaart uitdelen richting Hutterites? Dat is een soort familietje van Amy's. En nog weer familie van wat anders. Nou, dat wil ik niet, nee. Maar ik wil u graag zeggen dat het misschien bij uzelf net zo is. En als je ergens komt en vraagt of ze een Bijbel heeft. Ja, we hebben nog een Bijbel. Ja, we hebben een splinternieuw. Man in zwart sluis vroeg een keer of hij een geweten had. Ja, splinternieuw, ik gebruik het nooit. Kan, hè? Je kunt een geweten hebben en het niet gebruiken. Maar je kunt ook een Bijbel hebben en het niet gebruiken. Je kunt allerlei diensten meemaken. En dat zeg je niet. Die verschraling is binnengeslopen. Ja. En dan kun je dat wel mooi in een tijd plaatsen. Ja, dat was die tijd. Maar ondertussen gaat alles verder en het verandert niet. En we worden opgeroepen om daarmee te kappen. En om anderen die dreigen ten onder te gaan, te waarschuwen. Om ze te vertellen, want dit gaat niet goed. Dit loopt niet goed af. Dit moet anders. Dat moet ook anders. Als de kerk niet verandert en er wordt een dode vorm. Waar het woord orthodox, dat kan op alle richtingen passen. Rooms-katholiek orthodox en protestant orthodox. Waar het woord orthodox een rol is. Zo, we houden ons vast aan de oude waarden, aan de oude normen. En natuurlijk kun je zeggen, dan nemen we ook de oudste vertaling die maar denkbaar is. Maar de kinderen die snappen daar ook al geen bied meer van die vertaling. Nee, ik ga niet te ver. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Sardes. Zo pas vroeg ik, is er in jou misschien iets waar Izebel nog invloed heeft? Waarvan je moet zeggen, nou, ik zit nog vast aan mijn geld, of ik zit nog vast aan mijn verslaving, of ik zit nog vast aan mijn traditie, of ik zit nog vast. Dat is bijna afgodisch geworden. Dat moet weg, Thyatira. Maar zit er bij jou misschien ook een stuk in je eigen leven van, ik heb de naam dat ik leef, ik hoor er wel bij, maar ja, het is dood. Het sprankelt niet meer. Het frisse is weg. Het nieuwe en het mooie is verdwenen. Ik ga met u verder lezen. Philadelphia. Ja, die hebben u liever. Ik weet het. Dat is mooi. Want dat is, op Smyrna wordt nog een beetje gecorrigeerd. Maar in Philadelphia is alles kennelijk goed geweest. Philadelphia. De volgende gemeente, vers 7 van hoofdstuk 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinige kracht, en u hebt mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verloochend. Ik geef enigen uit de synagoge van de Satan. Satan heeft ook een synagoge. Hoort u? Ja, ja. Ook een kerk. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn. Maar liegen. Dat doet de Satan altijd. Hij is de leugenaar van het begin. En ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt. De NBG-vertaling heeft een prachtige zin ervan gemaakt. Of het helemaal klopt met de oorspronkelijke tekst is niet helder. Omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Dus die hebben daar de verwachting bij ingestopt. Nou, hier ook het woord van mijn volharding bewaard. Zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde zijn te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. U kent die teksten. Want dit is dat, ja, zegt u, de kerkgeschiedenis. Ja, ja, maar dat weet ik. We hebben dus de reformatie, eerst de moeilijke middeleeuwen. En toen kwam Luther met de reformatie en Calvijn, die ging daarin mee iets later. En ja, toen verstilde het weer, weet je wel. Toen werd het weer dood. Toen hield het op te stromen. Die stroom die was wel eventjes aanwezig, maar daarna niet meer. En toen kwam, ja, toen kwam het revij van 1810 en zo. En sommigen zeggen, ja, toen ontstonden de baptisten. Ja, en de vergaderingsmensen zeggen, en toen kwam Darby met de vergadering. En toen kwam, ja zeker, het is allemaal gebeurd in die tijd. Het revij is inderdaad een bijzondere herijking geweest, absoluut. Als u zich afvraagt, wanneer zijn de gereformeerde kerken in Nederland ontstaan? Nou, 1804, ja, Hendrik de Kok in Ulrum, toen had je nog echte grunnigers. In Ulrum, Groningenland, 1834. Maar ook in die tijd, wanneer is de vergadering ontstaan? Nou, 1830. Wanneer zijn die baptisten, evangelische groepen ontstaan? Ja, ook 1830. Is dat toevallig? Nee, dat is niet toevallig. Dat is dezelfde beleving. Dat is een hele tijd geweest van buitengewone zegen, van hele bijzondere ontwikkelingen. En daar heb ik heel veel zegen van gekregen. Ik verheug me daarin dat ik daar iets van heb mogen meekrijgen. En dat ik daar ook iets in mag, ja, nou, iets in mag zeggen. Maar het is buitengewoon. Maar ik ben op zoek gegaan in Engeland naar de roots van wat daar even de vergaderingen. Omdat ik daar op gefocust was. En gezocht naar wat is er nu over van dat oorspronkelijke vuur. Nou, dan schrik je. Natuurlijk zijn er nog. Maar als je ergens binnenkomt en ze weten dat je een kind van God bent, ik heb het gezegd. Maar je mag niet aanzitten met ons, want je bent niet van ons. Nee, je bent niet goed genoeg. Er zitten er 12, 15 mensen en die hebben het helemaal in handen. Ik huilde. Het enige consequente was dat ik ook niks in de collecte mocht doen. Vond ik tenminste consequent. Als je dat toch niet mag offeren, dan ook niet financieel. Maar het scherpe is, ik weet nog als de dag van gisteren, dat we daar weggingen en ik huilde, dat een mevrouw achter ons aanreed, die daar was. Ik had haar niet herkend. We stonden op een camping daar in de buurt. En ze ging ook naar die camping, stapte uit. En toen begon zij te huilen. Ik zei, ik schaam mij. Ik wil belijden. Ik heb de pijn gevoeld die de Heer gehad moet hebben, die jij ook gehad hebt vanmorgen. En je had chocolademelk en een beschuit met koek, of weet ik veel wat we hadden, maar zoiets. En we hebben een heel mooi uur gehad. Wat is er nog in jouw hart over van het revij van Philadelphia? Van kleine kracht, ja, ja, dat klopt. We hebben geen massa's, maar wel het woord des Heren. Het woord. En het bevel bewaard om hem, de Heer Jezus, te blijven verwachten. Die mensen, die moet je met je lampje zoeken. En die zijn er geweest. De conferenties van Johannes de Heer in ons land bijvoorbeeld, die hebben massale bezoekers getrokken. Zalen vol. De ouders van Henny en van Henk Grasmeijer, moeder in ieder geval, ging met andere tantes uit Slochteren naar Groningen. In een harmonie sprak Johannes de Heer. En daar ging het over de toekomst. De toekomst van Israël, maar ook het bijzondere van de gemeente. Daar hebben ze, en dat was toen een samenkomst van 2 dagen. Ja, dat was voor toen best veel en pittig. En vol. En nu. Een hele grote baptistengroep. Ik zal geen naam noemen. Gelooft er niets meer van. En binnen de kringen waar dit normaal onderwijs was, wordt het niet meer genoemd of nauwelijks genoemd. We zijn ook kwijt aan het raken. Als God het niet verhoedt, is het in no time onder de tafel. En ik ben daar misschien te kritisch in, of misschien een beetje te fel in, maar ik zou zo graag willen dat u opnieuw verlangen krijgt om de Heer Jezus te zien, om Hem te begroeten, om naar Hem te gaan en om bij Hem te zijn. En niet om het hier zelf goed te hebben, een zegen voor jezelf te hebben, maar om als gemeente een zegen voor Hem te zijn. Om aanbidding, om lofprijzing, om grote dankzegging, om eer en glorie te geven aan de Heer Jezus. Want dat krijgt Hij straks. Dat gaat gebeuren. Waarom haalt Hij u bij zich om dit te bereiken? Daar gaat de Heer Jezus alle eer krijgen. Daar gaat het om Hem. Daar gaat het om niemand anders dan om Hem. Daar staat alles weg. Daar gaat het niet meer over uw hobby en uw bedrijf of uw familierelatie of uw fout of uw plus. Het gaat om Hem. En dat verlangen om over Hem te praten, om met Hem te wagen, om voor Hem te zingen, om voor Hem te leven. Ja, dat is Philadelphia. En die dat volharden doen, die worden gezien met een zuil in de tempel. De naam komt erop, de naam van Hem, de naam van de Heer Jezus, jouw naam. Je bent dan een zuil in dit geheel, in dit gebeuren. Een monumentale zuil. Philadelphia. Ik weet wel dat heel veel groepen zich Philadelphia hebben genoemd, omdat dat eigenlijk de mooiste typering is uit het rijtje van Openbaring 2 en 3. Weet je, er zijn 7 duidingen. Maar ja, als je nou toch ergens een naam moet plukken, dan neem je Philadelphia. Dat is mooier dan Laodicea, maar dat valt dan even tegen, hè? En toch is het zo. Ik ben heel erg geschrokken, recentelijk, en niet van 1 case, zoals dat heet, 1 geval, 1 situatie, meerdere gevallen, meerdere situaties, dat grote groepen niet meer die Maranatha-boodschap willen vertellen, want dat is van vroeger. Er is een verhaal binnengekomen dat Darby dat ooit geleend heeft van een herinnertje, en dat wordt grif doorverteld en niemand zoekt. Niemand gaat pluizen, minnen, gaat plussen en minnen, gaat zoeken. Johannes de Heer heeft altijd gezegd dat hij de gedachte aan de komst van Jezus had geleend van de broeders van de vergadering. Geleend, gekregen. Baptistenvoorgangers die ik waardeer, er zijn er echt een aantal bij die echt nog positief over de Heer Jezus vertellen, hoor. Echt bewust, heel bewust. En het over Hem hebben en over zijn komst. Maar er zijn ook hele groepen die weg zijn. En die hebben Kingdom Now genomen in plaats van Kingdom He. Dat is verschillen. Het gaat niet meer over Hem, het gaat over ons. Wij willen er wat aan hebben. Wij willen er zegen van. Wij moeten een opsteker. Wij moeten aangeraakt worden. Maar u bent helemaal niet in de gemeente om zelf een zegen te krijgen. U krijgt een zegen, gegarandeerd. Maar u bent in de gemeente om Hem een zegen te geven. En als het accent verlegd wordt dat het niet meer om Hem gaat, maar om ons gaat, dan kun je wel zeggen, ja, dan is voor mij de gemeente, ja, de lol eraf. Dat snap ik wel. Dat is altijd zo. Maar waarom bent u eigenlijk bij de gemeente? Om lol te krijgen, om zelf een zegen te pikken, of om Hem te eren, om Hem te bejubelen, om Hem groot te maken. Dat gaat u straks doen. Nou, de gemeentelijke dienst is een generale, of een repetitie in elk geval, generale zou de laatste zijn, maar is een repetitie in elk geval voor straks, oefenen voor straks. Zo zijn we bezig, om de Heer Jezus groot te maken, om Hem te eren, om Hem te bejubelen. Philadelphia, broederliefde. Nou, het is toen gebeurd. En uit Philadelphia is de laatste voortgekomen, dat is Laodicea. Ga ik nog weer een paar teksten met u lezen, als u wilt. Johannes, Openbaring 3. Schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik ken uw werk en ik weet en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. Ik heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig bent en beklagenswaardig, arm en blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Zie, ik sta aan de deur, zegt vers 20, en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Laodicea. Laodicea is voortgekomen uit Philadelphia. Dat is moeilijk voor ons. Is het dan zo snel bergafwaarts gegaan? Ja, heel vlug. En het is echt zo. Ik wil nu weer even een terugkoppeling maken met het Richterenboek. Had ik gezegd, de eerste gemeente wil ik graag een beetje benoemen. En de laatste van deze zeven ook. En dit is een bijzonder verhaal uit het Richterenboek. U vindt dat vanaf hoofdstuk 17 in de Richteren. Ik ga het niet lezen, maar dat is voor u huiswerk voor vannacht. Daar is een meneer Micha geweest in die tijd. Die zat een beetje noordelijk in het land. En die vond het waarschijnlijk te ver om naar Silo te gaan. Daar stond de tabernakel toen. En die denkt, weet je wat, ik begin voor mezelf. Ik heb ooit gehoord van Gamma en van Praxis en van, nou ja, vul in. Ik ben ook een doe-het-zelver. Ik ga voor mezelf beginnen. Hij stal geld van zijn moeder, heeft van dat geld afgodsbeeldjes gekocht, laten maken, gekocht. En hij heeft een eigen optrekje gemaakt, een soort tempeltje. En daar heeft hij die afgodsbeeldjes ingezet. En toen denkt hij, en nu heb ik een eigen kerk, een eigen club. Nu ben ik zelf baas. Ik hoef niet meer te luisteren naar die profeten daar in Silo, of aan die priesters, hoef ik niks te vragen. Maar ik weet het zelf. Een echte doe het zelf. En wat gebeurt er? Die man, op een bepaald moment krijgt hij een ontmoeting ergens in het veld. Een meneer is uit Bethlehem weggelopen. En hij wordt opmerkzaam op zijn tongval. Groningers kun je onderscheiden van Friezen. Heel goed. Ja, er zitten nu ook Friezen hier. Moet je oppassen wat ik zeg. Nee. Maar toen ook. Je kon aan de taal horen, aan de tongval, aan de accenten horen waar ze vandaan kwamen. Heel begrijpelijk. En Micha denkt, ja, maar die komt niet van hier. Waar bent u dan vandaan? Ja, zeg, ik ben een Levitische jongeman en ik kom uit Bethlehem. Nou, maar dat is boffen. Een Levitische man, een priesterfamilie, waaruit de priesters en de levieten voortkwamen. En een notabene uit Bethlehem. Nou, weet je, kom bij mij, kom me helpen. Ik heb mijn eigen zoon al tot priester gewijd, zei Micha. En die doet de dienst daar normaal, op zondag en zaterdag. Toen nog op zaterdag waarschijnlijk, Shabbat. Maar als ik een echte heb, een gediplomeerde heb, een priester met papieren. Ja, maar dan ben ik helemaal in het goede gekomen. En hij nam hem aan. Een behoorlijk stukje leeftocht, eten en drinken, en een paar kleren en nog wat geld. En hij was priester van Micha. En Micha zegt, nu heb ik het. Nu ben ik rijk. Ik ben een veer verrijkt. Hoort u het in de taal van openbaring? En ik heb er geen ding gebrek. Het is helemaal klaar. Er komen Danieten op bezoek. Die komen langs. En die vragen aan priester van, kunt u niet even voor ons bidden dat wij op onze veldtocht om een ander stukje grond te krijgen gezegend? Ja, dat doe ik wel. Nou, dat doet hij ook. En ze gaan en ze vinden een nieuw stuk grond. De Heer had dat niet gezegd hoor. Dat hebben ze zelf bedacht. En ze komen daarna terug bij hun eigen stam en ze zeggen, weet je wat, daar ligt zo'n mooi stukje grond, nou, daar bij Dinkspro in de buurt, ik noem maar wat, dat moet je nemen, dit is het. Nou, met die hele stam gaan ze daarheen en ze zeggen, we gaan even weer langs bij dat godstempeltje, bij dat godshuisje van Micha en we kijken eens even, en wat gebeurt er? Ze nemen die Levitische jonge man met alles wat hij heeft, mee. Die zegt nog, ja, maar dit kan niet, want Micha heeft mij gehuurd. En dan zeggen ze, wat is er nu voor u leuker, priester te zijn van één man of priester te zijn van één stam? Nou, grote gemeente heeft ook voordelen. Weg. De Dan-stam is het begin van de afgoderij geworden. Daarom zijn ze helemaal weggegleden. Daar is het begonnen. Laodicea. De Heer staat buiten. Jullie zijn lauw. Ik ben er ooit één keer geweest. En ik heb me laten vertellen hoe het daar zit. Er zijn van die Pamukkale, zijn van die zwavelachtige warmwaterbronnen. Die zijn daar. Die zijn heel erg in. Die zijn heel erg in trek. En die kun je bezoeken. En dan kun je in badderen. Nou, dat is voor Duitsers een koeroord bij uitstek. Dit is het. Of Inskurgeen. Ik weet niet hoe dat precies is. In het Duits zoiets zal zijn. En daar kun je in laten vertroetelen. Maar dat water, dat stroomt maar door. En dat loopt daar weg uit dat kuuroord. En dat stroomt een beetje richting een lagere plek natuurlijk. En dat veroorzaakt die prachtige rotsen, die prachtige witte kalkdingen. Schitterend werelderfgoed intussen. En als het dan nog verder loopt, nog verder naar beneden zakt, dan kom je bij Laodicea uit. Ligt er nog. En daar was het water natuurlijk niet meer warm, er was bron, het was heet water. Daar was het water zo afgekoeld. Ja, dan had je er niks meer aan. Dan komt die brief. Was u maar warm. Dan kon je er nog geneeskrachtige baden in nemen. Was u maar koud, dan kon je misschien nog drinken of voor je tuin gebruiken. Maar wat je nu hebt, dat is nergens. Die mensen die hebben die brief gekregen en die hebben precies begrepen wat hier staat. Was u maar. Als u nog koud was, ja, dan kon je drinken. Als het warm was, dan kon je misschien nog een geneeskrachtig bad nemen. Maar nu, het deugt nergens meer toe. Nou, dat is echt wat daar nu nog steeds zichtbaar is. En de Heer staat aan de deur en hij klopt. Weet je wat ik nu tot slot wil zeggen? U en ik hebben ook zo'n stukje. U en ik hebben ook iets van, hoe moet ik het zeggen, een terrein waar de Heer buiten staat. Ik weet niet, misschien is dat niet zo. Ik wil ook zo graag transparant zijn voor de Heer. Maar misschien zijn er dingen die in je leven al lang spelen, die al lang een plek hebben, maar waar je de Heer niet toelaat. De Heer staat al lang aan de deur. Zou je hem open willen doen? Ik bid voor een jongeman al elke dag, omdat hij verkering heeft met een kleindochter. En ik vraag zo graag, laat hij de Heer Jezus toelaten in zijn hart. Laat hij zijn hart openen voor de Heer Jezus. De Heer staat aan zijn hart te bonken, te kloppen. Maar hij moet zelf open doen. De kruk van die deur, niet van mezelf, is van Billy Graham geloof ik, zit aan de binnenkant. Zit niet aan de buitenkant. De Heer forceert die deur niet. Die moet je zelf open doen, die deur. En als je hem open doet, dan komt hij binnen. Als hij binnenkomt, wie komt er dan binnen? De man van Bethlehem. Ik zeg het bewust zo, in combinatie met Richteren 17 en verder. Dat was een Levitische jongeman uit Bethlehem. Maar de man van Bethlehem is de Heer Jezus. Die geboren is, die vlees en bloed aannam. Om al die prut van ons, om al die verkeerdheid van ons voor eens en voor altijd weg te nemen. Om zelf tot zonde gemaakt te worden en zelf onze zonden in zijn lichaam te dragen. Hij kwam. En hij verandert alles. Maar als jij een stuk terrein hebt waar hij niet welkom is, of dat nou geheime dingen zijn, of van vroeger, of familiedingen, laat maar los. Maar er zijn soms dingen, ik heb zoveel pastoraat gedaan in mijn leven, dat ik dat echt mag zeggen. Dat er terreinen zijn waar je de Heere niet toelaat nog. Nog niet toelaat. Verslaving ook zo'n afgesloten gebied. Hobby, een bepaalde hobby, ook afgesloten gebied. Stiekem gedrag. Maar als hij binnenkomt, komt de man van Bethlehem binnen. En de man van Bethlehem is mijn Heer, is mijn Heiland. Dat is die over wie het hele boek Openbaring gaat. En als je hem binnenlaat, nou, dan gebeurt er wat. Dan krijg je zegen. En als je open doet, ik raad je aan om goud te kopen. Hij zelf is goud, hij is goud. God zelf, Yahweh, te prijzen tot in eeuwigheid. En als je hem koopt, witte kleren, ja, dan kom je helemaal in het feestkleed te staan. De mantel van de gerechtigheid. En de ogen zelf, ja, maar dan ineens open mijn ogen. Dat zingt u vaak in een lied misschien. Ik ook, graag. Open mijn ogen, want ik wil Jezus mijn Heer zien. Dan ga je hem zien. Dan ga je niet die jonge man uit Bethlehem zien die ontevreden was met zijn positie en bij Micha in dienst trad. Maar dan ga je hem zien die in Bethlehem zijn vlees en bloed aannam, op aarde kwam. En engelen hebben toen voor het eerst God gezien, hebben Yahweh gezien. En die zijn niet meer te houden geweest. Die hebben ere zij God en ere zij God en ere zij God gezongen. Continu. Ze hadden geen ander couplet en ook geen andere liedbundel. Dat, ere zij God. Dat is het enige lied wat ze zingen. En dat gebeurt. En dan zie je ineens dat deze geschiedenis van Openbaring 2 en 3 misschien wel jouw geschiedenis kan zijn. Nog een keer beginnen. Eerste liefde verlaten. Nou, jawel. Efeze 2, strijd. Ja, als je dan voor de Heer uitkomt, dan krijg je het voor je kiezen. Dan krijg je echt op de werkplek en in de familieavonden, dan krijg je het echt te horen. Je woont daar waar de Satan woont, Pergamus. Ja, daar wonen we. De Satan heeft zijn troon hier. Nou en of. We voelen het. Het spetter. En spettert van de buizen, televisiebuizen af. En de vier van vanavond, ja, ik heb ze al genoemd. Ja. Dan zie je ineens het hele boek Openbaring hier terug. Heb ik een terrein waar de eerste liefde niet meer is, ben ik bang om mijn nek uit te steken. Hou ik me daarom stil, getuig ik daarom niet meer. Ik woon waar de troon van de Satan is en waar de Nicolaïten, dat hadden we toen, hè, de vorige keer, heersen. En dat is de verheffers van het volk, de democratie. De gemeente vandaag, nou, bij een meerderheid van stemmen hoor. Is dat zo? Is dat bijbels? Nee. Theocratie, ja, maar hoe moet je dat in? Dat weten we niet meer. Dat zijn we ook al kwijt. Maar democratie is het ook niet. Als de meerderheid van Raalte, ik citeer echt een gebeurtenis van een bepaalde protestantse kerk, zegt, wij willen een homofiele predikant, dan kun je wel 10% hebben die er tegen is, maar het gaat wel door. En het is doorgegaan. Nou, die kerk is nu een moskee. Ja, heel dichtbij. Ik heb erin bemiddeld, althans een poging gewaagd. De meerderheid, is dat in de gemeente ook zo? Nee, dat is Pergamus. Dat is moeilijk. Nou, en dan komt Thyatira. En dan komt Sardes. En dan komt Philadelphia. En dan komt Laodicea. Die komen achter elkaar. En die hebben allemaal een plek in onze eigen harten. En in onze levens. En dat maakt het heel ernstig. En één middel is er. Hij loopt daartussen. Hij staat daar met ogen als een vuurvlam. Hij beoordeelt zijn voeten van koper brons, gloeiend gemaakt. Hij is daar. Hij die de geesten van God heeft. Hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Hij is daar. De Heer Jezus is daar. Het is de openbaring van Jezus Christus. Maar het is wel het openbaar worden van hem in het getuigenis, in dat wat van hem is. En dan mag u bij de allerkleinste kerk beginnen die er is. En dat is jouw hart. Daar woont Gods geest. Tempel van God in de geest. Daar gaat de Heer Jezus wonen. En hij zegt, en als je doet wat ik wil, dan komt de Vader ook. Dan komen we alle drie bij jou wonen. Dan heb je nu al een voorsmaak van het vaderhuis, waar God de Vader, God de Zoon, Goddegeest wonen waar ze zijn en waar je gaat genieten. Dat, mijn broeder en zuster, is de vreugde van het boek Openbaring. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit prachtige boek. Voor het prachtige van de Heer Jezus, die straks gaat schitteren. En nu worden we gewaarschuwd, opgeroepen ook, om voor hem ruimte te maken, om hem die plek te geven, om te onderkennen wat de gevaren zijn, wat er vandaag speelt, hoe het vandaag reilt en zeilt. Het was in de tijd van de Richter al net zo eigenlijk, maar we hebben het nu misschien nog concreter, nog directer. We willen u vragen om een doorwerking van uw Heilige Geest bij iedereen die hier is, zodat we het opsluiten, meenemen, er ook mee naar uzelf gaan, het overwegen voor uw aangezicht. We willen u danken dat u ons nabij wilt zijn op de routes naar huis, verder deze dag. We willen u danken en eren voor het geweldige geschenk van u. En misschien mag ik dat zeggen met de laatste woorden. We willen u danken voor de man van Bethlehem. Dat is niet iemand die zich aan Micha verhuurde, maar iemand die u, Vader, wilde dienen en eren. En u wilt hem eren en groot maken aan uw rechterhand en straks ook als wij erbij zijn. We danken u voor de toekomst. We mogen uitzien naar het moment waarop de Heer Jezus, ons van hier naar daar gaat brengen om ons daar te laten zijn voor altijd en altijd. We danken u. Amen.